Ik wil vanavond met jullie een gedeelte gaan lezen uit Gods woord en een gedeelte uit de geloofsbelijdenis. Allereerst uit Romeinen 8, vers 31 tot en met vers 39. Romeinen 8 vanaf vers 31. Daar lezen wij in de Bijbel als volgt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de lezing uit Gods woord. Die vijf woordjes uit vers 34, dat is de tekst voor de lezing voor vanavond, die ook voor ons bidt. Ik wil hierbij nog een stukje lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Een mooi en een lang artikel. Ik lees daar het eerste gedeelte en het laatste gedeelte uit. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Daar staat boven van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de menselijke natuur, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts, voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, en wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? En dan lees ik ook nog het laatste gedeelte van dit artikel, vanaf het woord insgelijks. Hebreeën 10, vers 19 tot en vers 19 en 22, en dan staat er insgelijks. Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij? Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, hij ons dat zal geven. Tot zover. Een prachtig mooi artikel. We willen vanavond samen met de hulp des Heren gaan stilstaan bij de voorbeden van Christus. En ik heb de lezing voor vanavond in 3 punten verdeeld. Ik heb erboven gezet onze voorbidder bij de Vader. 3 punten. Ten eerste waarom hij bidt. Ten tweede wat hij bidt. En ten derde voor wie hij bidt. Er staat in Romeinen 8 vers 34 die tekst die wij hierboven willen zetten die ook voor ons bidt. Wie zijn die ons? Wie zijn dat? Onze voorbidder bij de Vader. 3 gedachten dus. Waarom hij bidt, wat hij bidt en voor wie hij bidt. Wel, beste vrienden, om te gaan nadenken over de voorbeden van Christus, dan moeten we eigenlijk terug naar de hemelvaart. Want met de hemelvaart belijden wij dat de Heer Jezus is opgevaren, zoals het staat in Romeinen 8 vers 34. Christus is er die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De Heer Jezus die is nu in de troon van zijn Vader, in des Vaders troon, koninklijk en priesterlijk. Eigenlijk is dat een enorme verandering geweest toen de borgen middelaar hier op aarde in zijn vernedering was en veracht werd. En toen de opstanding en de hemelvaart, waardoor hij verhoogd en verheerlijkt werd, een ereplaats mocht innemen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. De hand die eenmaal doorboord was hier op aarde met een spijker, die hand die houdt momenteel een koninklijke scepter vast waarmee hij de wereld regeert. En dat hoofd dat neergebogen werd op het kruis, dat hoofd is nu gezegend en gekroond met een gouden kroon. Het gezicht van de heiland wat bespuwd en bespot was toen hij op aarde was, dat is nu het gezicht dat straalt aan de rechterhand van zijn Vader op de hemeltroon. En nu is hij niet alleen koninklijk regeerder, er staat die ook aan de rechterhand van God is, vers 34, maar hij is ook bidder, een priesterlijke bidder die ook voor ons bidt. En daar willen we het vanavond over gaan hebben. Een hoge priester. Een hoge priester doet eigenlijk 3 dingen. Offeren, zegenen en bidden. Offeren, dan denk ik aan het bloedende hart van Christus op het kruis. Het offer. Zegenen, dat is die zegenende handen vlak voor dat hij naar de hemel voer. Terwijl hij naar de hemel voer. En bidden, dan denk ik aan zijn biddende lippen. De Heer Jezus was op aarde bezig met de dingen van zijn Vader. Wist u niet dat ik moest bezig zijn in de dingen van mijn Vader? Maar nu is hij in de hemel bezig met de dingen van ons. Van ons. Hij is bezig met de dingen van ons. De catechisme zegt, hij is naar ons ten goede, tot ons nut. Wie zijn dan die ons? Ja, dat is de 3e gedachte. Maar het staat er wel, ook in de catechismus, tot ons nut. De Heer Jezus heeft geroepen, het is volbracht. Goede Vrijdag. En toch is het nog niet voltooid. Het is nog niet voltooid. Nu zit hij op de troon en hij bidt. En dan zou ik vanavond aan jullie willen duidelijk maken dat wij niet alleen een leidende borg nodig hebben, tot verzoening van onze zonden, maar dat ik nou evenzeer, dat ik nou Christus nodig heb vanuit de troon waar hij nu is. Ik heb hem ook nodig nu hij op de troon zit. Nou, als het gaat over de voorbeden van Christus. Ja, we lezen dat in Paulus, hier in Romeinen 8. Johannes zegt dat in 1 Johannes 2, een bekende tekst. Wij hebben een voorspraak bij de Vader indien wij gezondigd hebben, Jezus Christus de rechtvaardige. En wat ook een prachtige, kernachtige tekst is in Hebreeën 7. Waar staat, daarom kan hij volkomen behouden degene die door hem tot God gaan. daarom hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voor wie bidt hij dus? Voor degene die door Christus tot God gaan. Dus de Bijbel die geeft daar een enkele aanleiding toe, enkele teksten die ons daarop wijzen op de voorbeden van Christus. En toch wordt daar weinig aan gedacht in de regel. Daar wordt weinig ook over gepreekt. Misschien met de hemelvaart, dat kan dan nog wel eens. Het gaat veel vaker over het offer, het lijden en sterven van de borgen middelaar. Maar net zo belangrijk als Goede Vrijdag. Ja, wat meer is Pasen, hebben we gelezen, dat is nog meer. Net zo belangrijk als Goede Vrijdag en Pasen is de voorbeden van Christus. Stel je voor dat dat niet zo zou zijn. Dat de Heer Jezus niet bidt in de hemel. Dan zou het er met de kerk al lang gebeurd zijn. Ik denk aan Mozes die bad op de berg samen met Aaron en Hur. En dat, dat Israël daar in het dal aan het strijden was tegen Amalek. Als Mozes ophield met bidden, dan verloor Israël de strijd tegen Amalek. Al zou de Heer Jezus niet meer bidden, dan zou er al lang geen kerk meer zijn. Dan zou de kerk al lang overwoekerd zijn door de wereld en overwonnen door de vijand. Ik vind het zo mooi, geliefden, dat de hervorming, de kerk der hervorming, die had wel oog voor de voorbeden van Christus. De reformatoren, die hadden wel, en Guido de Bray in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de hervormers, die hadden wel aandacht en oog voor de voorbeden van Christus. Artikel 26, een prachtig, mooi en lang artikel. Eigenlijk heeft de Heer Jezus heel zijn leven gebeden. Toen hij op aarde was, biddend, op de berg, sprekend met zijn vader, hoe vaker lezen we dat niet? Dat hij 's morgens vroeg opstond om de gemeenschap met zijn vader te zoeken, alleen op de berg. Maar ook in zijn lijden, in het bijzonder in Gethsemane, 3 maal toe gebeden. En in zijn sterven op het kruis van Golgotha, ook daar, hij bad. En hij bidt nu nog. Calvijn zegt ergens, Christus zit nu niet werkeloos in de hemel. De Heere Jezus, met eerbied gesproken, zegt Calvijn, is niet naar de hemel gevaren om daar niets te doen, of om daar de sterren te tellen, zegt Calvijn, die ook voor ons bidt. Hij zet zijn middelaarswerk voort. En het eerste wat ik eigenlijk hierin wil doorgeven is dit, dat in het bidden van de Heere Jezus blijkt zijn zorg voor de zijne. Zijn zorg voor die ons. Zijn zorg voor de zijne. Het is niet zo met eerbied gesproken. Ik probeer het maar eenvoudig uit te leggen. En ik bedoel dat eerbiedig. Het is niet zo met eerbied gesproken dat de Heer hier op aarde zijn werk heeft gedaan. Het is volbracht, het verzoeningswerk. En dat hij toen teruggegaan is naar de hemel. En dat hij zich voor de rest niet meer met de zijnen of met de zaken hier op aarde bemoeit. Ik heb mijn werk gedaan. En nu bemoei ik mij voor de rest niet hoe het verder gaat. Nee, zo niet. Zo niet. Zo gebeurt dat wel. Als er mensen zijn die hoog mogen opklimmen op de maatschappelijke ladder, carrière maken, soms een ereplaats weten te verwerven en bereiken, dan komt het nog wel eens voor dat ze hun vorige vrienden vergeten en niet meer kennen of willen erkennen. Ik denk aan de schenker en de bakker. Jozef had ze geholpen, de dromen uitgelegd. En Jozef had gezegd, schenker, straks zal jij worden verhoogd. Je zal weer worden aangenomen, de plaats naast de farao mogen innemen. En dan zegt Jozef, en als je nou straks verhoogd zal zijn, zal je mij dan niet willen vergeten, schenker? En inderdaad komt het uit, de schenker die wordt weer aan het hof van farao verhoogd. En dan staat er, en hij vergat Jozef. Hij mag weer die ereplaats innemen, de schenker, en hij vergat die nederige Jozef in de kerker. Als je een ereplaats kan bereiken, dan kan je je vroegere vrienden wel eens willen vergeten. Daar wil je dan, die zijn dan te minder mee om te gaan. Nou, met eerbied gesproken, de Heere Jezus heeft zich niet teruggetrokken. Toen hij de ereplaats innam aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft geen afstand genomen. Niet ver weg. Maar hij blijft volledig betrokken op zijn strijdende kerk hier op aarde. Er is een vers, het staat niet in de psalmboek, maar het is een hymne, een gezang, een lied, geestelijk lied. En dat zegt dit. Hoe groot in eer, dat is Christus nu. Met de scepter in zijn hand. en de gouden kroon op zijn hoofd en een stralend gelaat. Hoe groot in eer, hij hoort mijn stem. Hoe ver van de aard, en dat is hij in de hemel, hoe ver van de aard, hij kent mijn hart. Gods zoon vergeet de zijne niet, die hij op aarde liet. Nou, daar zit een geweldige troost in. Als je hart naar hem hunkert, als je verlangt naar hem, dat hij je ziet en hoort en dat hij je niet vergeet, dat de Heere Jezus niet is als een schenker. Ik denk ook aan een andere geschiedenis in de Bijbel. Daarin zie je eigenlijk een beeld van wat de Heere nu doet. Dat is bij de storm op zee, Markus 6. De storm op zee. En dan gebiedt de Heere Jezus zijn discipelen om naar de overkant te varen. En dan blijft hij alleen achter. En dan staat er, en de Heere Jezus ging naar de berg om te bidden. En dan is Christus op de berg en de discipelen in het bootje richting de overkant. En dan komen de golven. En dan komt er tegenwind en tegenslag en dan dreigen ze te zinken. En Jezus is er niet, afwezig. En dan staat er in Markus 6, maar hij zag ze. Vanaf die berg, hij zag ze daar tobben en strijden en ploeteren en schreeuwen en bezig zijn. Hij zag ze. Vanaf die hoge berg, een beeld van de hemel waar hij nu is. Hij ziet zijn strijdende kerk op aarde. En dan komt de Heer naar ze toe omtrent de vierde nachtwaken. Als het op het donkerst is, dan komt de redder nabij. Hij is alleen in de nacht op de berg en hij ziet de zijnen op aarde. De voorbeden van Christus. Ik heb daar een mooi voorbeeld van in het Oude Testament, een prachtig mooi voorbeeld over de hoge priester. We zien die voorbiddende Heere Jezus voorafgeschaduwd in het Oude Testament door de biddende hoge priester in Israël. En die hoge priester in Israël, wat deed hij allereerst? Offeren, het zoenoffer brengen. Dan ging hij met het bloed in het heiligdom. Maar op grond van dat gestorte bloed mocht hij pleiten bij God. Als het ware die hoge priester in het Oude Testament, die legde met zijn ene hand als het ware op het offer, op het bloed. En zijn andere hand hield hij op. Op grond van het bloed mocht hij vragen de zegen van God voor het volk Israël. En die kreeg hij dan ook. Hij mocht zijn hand uitstrekken op grond van het offer. En hij ontving dan de zegen. En zo is het met Christus ook, de borg en middelaar, die met zijn eigen bloed is ingegaan in het hemels heiligdom, nadat hij het offer heeft volbracht. Ik mag denk ik vanzelf veronderstellen als vanzelf, dat jullie een beetje wat kennen over die tabernakel en zo, het voorhof, het heilige der heiligen. Nou, in het voorhof stond het brandofferaltaar. En in het heilige stond het reukofferaltaar. Het brandofferaltaar was van koper. En als je dan het heilige inging, dan kwam je bij het reukofferaltaar. En dat was van goud. Het brandofferaltaar stond in de voorhof. Het reukofferaltaar in het heiligdom. En dat heeft een betekenis. Dat is een symbool. Dat heeft een geestelijke strekking. Dat brandofferaltaar in de voorhof, dat is een beeld van het werk van Christus op Golgotha. Geschied op aarde. De voorhof was een beeld van de aarde. En het brandoffer een beeld van het kruishout. Maar toen hij het brandoffer van zijn leven gebracht, het zoenoffer van zijn leven gebracht heeft, toen is hij het heiligdom ingegaan. Het heilige. En dat is een beeld van de hemel. Waar hij nu het reukofferaltaar is. En dat is een beeld van het gebed. Brandoffer, daar vloeide bloed. Maar bij het reukoffer, daar ging de wierook als een wellieflijke reuk naar boven. Nadat hij zijn offer heeft gebracht, Goede Vrijdag, is hij met hemelvaart naar de hemel gegaan waar hij bidt. Pleitend op grond van zijn offer bij de Vader voor ons. En dan moet je eens in gedachten kijken, ik hoop dat jullie me kunnen volgen, ik denk het wel. Dan moet je eens in gedachten kijken naar die hoge priester. Die zag er prachtig mooi uit, met zijn hoge priesterlijke kleding. En die hoge priester die had edelstenen, waar? Op zijn schouders en op zijn borst. Hij had 2 grote stenen op zijn schouders. En hij had 12 edelstenen verschillend op zijn borst. Het hele volk, wij zouden kunnen zeggen Israël of de gemeente, de kerk, die droeg hij op zijn schouders. Hij draagt zijn kerk op zijn schouders, zoals de herder het schaap droeg. Zo draagt de priester het volk op zijn schouders, op zijn sterke schouders. Dat waren twee dezelfde steden. Maar dan had hij ook nog wat op zijn hart, op zijn borst. En daar waren 12 juwelen, edelstenen. En daar stonden dan de 12 stammen van Israël, iedere naam apart op, elke naam van de zijne apart op zijn borst. Zoals de 12 namen van de 12 stammen. Gegraveerd die namen op edelstenen. Nou, als de hemelse hoge priester neemt de Heere zijn kerk mee. Op zijn schouders en in zijn hart. Hij draagt ze met zijn kracht en hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Hij draagt zijn kerk mee, het heiligdom in. Hij draagt ze op zijn hart. Nou, dat is op zich al een geweldige gedachte om indruk te maken. Ik heb eens bij Bunyan gelezen, hij zegt, o, dat hart, dat grote hart van Jezus. Wat heeft Jezus een groot hart voor ons, om ons goed te doen. Kijk, dat is de taal van Bunyan. Ruim en rijk. Ik zal nog eens een oudvader noemen. Isaac Ambrosius, een geweldig boek. Wel moeilijk om te lezen. Ze zijn nou bezig om dat te hertalen in het hedendaags Nederlands. Geweldig indrukwekkend boek. Isaac Ambrosius die zegt dit. Hij zegt, met eerbied gesproken. Hij zegt dit. Als God de Vader, hè? God de Vader zit op de troon en naast hem aan de rechterhand zijn zoon. Dan zegt Isaac Ambrosius, als God de Vader met zijn goddelijke ogen naar zijn zoon kijkt, dan is het eerste waar het goddelijke oog op valt, de borst van Jezus. Met die 12 edelstenen. Hij ziet als het ware de kerk, de gemeente die Christus gekocht heeft met zijn bloed. En daar ziet de Vader op. Hij draagt mijn naam op zijn hart. Dat mag een gelovige zeggen. En niet alleen dat hij mijn naam op zijn hart draagt, maar ook over zijn lippen noemt hij mijn naam. Jezus bidt bij de Vader op grond van zijn offeranden voor de gelovigen. En dat heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Het is niet zo in het algemeen, zo die twee stenen, maar elk van die 12 apart, hè? Die namen staan erop apart. De Heere Jezus bidt heel persoonlijk voor allen die hem toebehoren. Bij naam en toenaam. Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Nou, Jan, Ari, Piet, Irene, Maarten, Astrid. Nou, vul je eigen naam maar in. Tenminste, als je de Heere toebehoort. Dat hij mijn naam op zijn lippen neemt en op zijn hart draagt. Wanneer bidt de Heere dan voor ons? Nu, nu. Christus is nu bezig in de bovenwereld, in de hemel, in het heiligdom, te bidden voor ons in de benedenwereld. Wij lezen van Stefanus dat de hemel openging. Al zou nu ter plekke de hemel opengaan en wij zouden hier vanuit Hardingsveld Giessendam rechtstreeks kunnen blikken in de hemel. Weet je wat je dan zou zien? Dan zouden jullie en dan zou ik zien een Jezus die aan het bidden is voor de zijne. Dan zouden wij een Christus bezig zien voor ons te bidden bij de Vader. Al zouden wij met onze oren kunnen luisteren wat er achter de hemelpoort gebeurt. Stel je voor dat je je oren zou kunnen leggen bij de hemelpoort. En dan zou je dan luisteren wat gebeurt er nou achter die hemelpoort. Dan zou je Christus horen bidden voor mij. Hij bidt voor mij. Wanneer? Altijd. Mozes die bad met die staf omhoog. Hè? Mozes die bad totdat de zon onderging. Maar Christus bidt altijd. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. En hoe moet ik dat me dan voorstellen? Nou, de Heere Jezus, die is geen smekeling, dat heeft Calvijn al gezegd. Hij is geen smekeling die in de hemel op zijn knieën ligt. Nee, de Heere Jezus eist. Eist. Eist van mij vrijmoedig, eist. Pleitend, eisend op grond van zijn volbracht werk. Hij heeft het wel verdiend. Wij zeggen, niet uit verdiensten, maar uit genade, hoor ons om Jezus wil. Maar Christus bidt, ik heb het wel verdiend. Naar mijn verdiensten, vrijmoedig, pleitend op zijn eigen bloed. Dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. De sporen in zijn zijde en in zijn handen. De wonden in zijn zijde, in zijn handen en voeten. Die wonden zijn als monden. En die monden die roepen, het is volbracht. Betaald, betaald. En op grond daarvan mag en kan en eist Christus bij zijn Vader. Vader, ik wil, die ook voor ons bidt. En daar staat bid in de tegenwoordige tijd, niet die voor ons gebeden heeft. Of bad, bid, dat gaat nog steeds door. Is het jullie wel eens opgevallen bij het hoge priesterlijk gebed, hè? Had ik ook kunnen lezen. Het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Is jullie wel eens opgevallen dat dat gebed niet eindigt met amen? Wij eindigen ons gebed met amen. Maar als Jezus als de priester tot zijn Vader bidt, dan eindigt Johannes 17 niet met amen. Dat wil zeggen dat gebed gaat als het ware nog steeds door. Ook vandaag, terwijl wij vanavond hier zitten. En morgen en overmorgen, totdat hij komt. Nou, dat is de eerste gedachte. Nou gaan we de tweede gedachte eens bekijken. Wat bidt hij nou eigenlijk? Wat? Nou, de inhoud van zijn voorbeden. Ik heb in de Bijbel 7 dingen kunnen vinden. Een waaier, ik stip het aan, een waaier van 7 dingen waarvoor hij bidt en waarom hij vraagt. Het eerste, dat is... Wat bidt hij? De inhoud, dat is de vergeving van de zonde. Bidden, letterlijk staat er in de grondtekst het woord tussen beide treden. Tussen beide treden. Intreden, het opnemen voor. Je zou in 1 Johannes 2, hè, die ook voor ons bidt, zou je ook nog kunnen vertalen met... wij hebben een voorspraak bij de Vader, zou je kunnen vertalen met een advocaat. Iemand die het opneemt, die bekwaam is en bereid is, die zelfs de beste is, die tussen beiden treedt, die je verdedigt, die indringend een pleidooi kan houden voor zijn gemeente. Hij is de advocaat en hij pleit niet op grond van verzachtende omstandigheden, maar op grond van zijn offer. Hij praat mijn zonden niet goed, maar hij maakt ze goed met zijn bloed en daar wijst hij op. Vandaar dat in Romeinen 8 ook staat, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? De Satan die kan komen. En die kan zeggen, net zoals hij wees bij de hoge priester in Zacharia 3, op die vuile klederen, de aanklager van de broederen. Maar er is een advocaat. En als die advocaat gaat spreken, dan moet de aanklager zwijgen. Hij is onze zaakwaarnemer. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Een advocaat die het opneemt en dat gratis. Voor niets. Voor niets. Ik kreeg pas geleden een mail van een collega over advocatenkosten. Ja, dat heb je als je hervormd bent. Hè, dan gaat het over samen op weg of over bel of niet mee. Of het comité of de GB of wat voor termen er allemaal zijn. Een advocaat, een rechter, iemand die, een advocaat, hè, €190 per uur. Nou, dat is 1 uur. Ik vind het mooi, ik vind het rijk, ik vind het een evangelie, een blijde boodschap, dat deze advocaat, dat hij het opneemt voor zondaars, voor niets, zonder dat het je wat kost. Een advocaat die al 2000 jaar de zaak van zondaars heeft bepleit. Zondaarszielen van miljoenen mensen heeft onder handen genomen en het goed gemaakt. Die al zoveel ervaring heeft dat er nog nooit iemand moest zeggen en mijn zaak is verloren. Ik heb mijn zaak aan hem toevertrouwd, maar hij heeft het pleidooi verloren. Nee, nooit. Nooit. En daarom gaat er ook een aandrang van uit. Om als het ware onze zaak aan de Heere toe te vertrouwen. Dan is het in goede handen. Geef je ziel, je zaligheid, je zaak aan de Heere over. Wij hoeven ons niet te verdedigen, want op 1000 vragen zou ik voor de hemelse rechter geen antwoord hebben. Dat doet hij, de advocaat, die verdedigt. Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Heb je in een rechtbank een rechtszaak en je neemt een advocaat in de arm, als je daar ooit eens mee te maken hebt gekregen of krijgt. Als je een advocaat hebt, dan hoef je zelf niks meer te doen. Laat het maar aan mij over, zegt een advocaat. Maar hij rekent daar dus ook voor. Maar de Heere niet. En nou kan het in het maatschappelijk leven wel eens voorkomen dat een advocaat een bepaalde zaak niet wil verdedigen. Want de misdaad is te verschrikkelijk. Maar Christus, die de grootste zondaar, die mag hem als het ware in de arm nemen. Die berouwvol een beroep op hem doet, die laat hij nooit tevergeefs aankloppen. De Heere zegt als het ware, breng het maar bij mij, die het hele hebben en houden, dat hele zaakje van je. Het ligt zo in de war en je weet er niet meer uit te komen. Hoe kan ik nou ooit straks zonder verschrikken voor Gods rechterstoel verschijnen? En dan zegt de Heere Jezus vanavond, vertrouw het maar aan mij toe. Ik doe het wel voor u. En als dan de beschuldigende vinger naar je uitgestoken wordt, jij. En als je jezelf ook 1000 keer moet aanklagen. En al is er nou nog zoveel voorgevallen in je leven. Al heb je gezondigd tegen licht en tegen beter weten in en toch doorgaan. Al voel je jezelf geremd in het bidden. Al voel je dat je heel bewust een periode gehad hebt dat je de Heere gekrenkt hebt en beledigd en uitgedaagd. Al moet je voor jezelf en je eigen gevoel zeggen, maar volgens mij kan het nooit meer wat worden. En dat is om eigen schuld. En dan zegt de Heere toch, weet je wat Luther zegt? Luther zegt, de duivel die wijst mij op mijn zonde. En dan zeg ik, ik weet er nog veel meer duivel, maar je bent bij mij aan het verkeerde adres. Je moet bij Christus zijn. Want die heeft ze allemaal meegenomen. En als de duivel mij dan zegt dat ik niet kan bidden, dan zeg ik weer, je hebt gelijk, Satan, maar je bent weer op het verkeerde adres. Ik kan ook niet bidden. Maar je moet bij Christus zijn, want hij pleit voor mij aan de rechterhand van de Vader. Wat is het toch wenselijk om zo'n advocaat in het gerechtshof te hebben? Wat is het toch wenselijk om een vriend te hebben aan het hemelhof? Die het bij de vorst, de koning, de vader, de rechter opneemt. Die een goed woord voor mij doet. Wat ben je gelukkig als je zo'n vriend, zo'n verlosser, zo'n advocaat. Als je die mag hebben. Nou, dat is één. Hij pleit en hij treedt tussen beiden om de vergeving van mijn zonde. Ik heb verzoening voor hem gevonden dat hij in het verderf niet nederdalen. Tweede, wat mij bij de voorbeden van Christus, waar ik bij bepaald word, is de vergeving, is ook de bewaring. De bewaring. En dan denk ik aan het hoge priesterlijk gebed vlak voor zijn lijden en sterven. Dat hij afscheid neemt van zijn discipelen. En dan bidt de Heere Jezus, ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Ik bid nu dat, niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Die boze wereld, onder leiding van de Satan, de vorst der duisternis. De haat, de aanvechting, de verzoeking, dat je meegezogen kan worden. Dat je afglijdt, we zijn maar zwak van moed en klein van krachten. Dat je weggetrokken wordt bij God en de Heere Jezus bidt om bewaring. Je kan die zuigkracht zo voelen. Ik kan mensen opnoemen wat dat betreft in de gemeente die zo dicht bij de Heere hebben geleefd. En op een gegeven moment dan groeiden ze weer weg. En ze volgden de Heere van verre en er kwam steeds meer afstand tussen je hart en tussen de heiland. De Heere bidt om bewaring. Petrus tegenover het ziften van de Satan staat het bidden van Christus dat je geloof niet zou ophouden. Dat kennen wij ook als ouders, hè? Als je vader en moeder bent en je hebt kinderen die opgroeien en op een gegeven moment, ja, de wijde wereld ingaan. Een jongen die gaat varen op zee, matroos wordt. Of een soldaat die voor 4 maanden in Irak zit. Dan bid je als ouders voor je kind dat ze toch niet in verkeerde handen terechtkomen, dat is 1. En dat ze toch niet een onverwachte en een onverzoende dood zouden sterven, dat is 2. De Heere bidt om bewaring. Het is maar een kudde schapen te midden van wolven. Hoe moet dat ooit goed gaan? Het gaat goed. Waarom? Omdat Christus bidt om bewaring van de zijne. Zoals Abraham bad voor Sodom en voor Lot. Lot die zijn rechtvaardige ziel kwelde, maar Abraham bad op de berg, ook op de berg. En hij worstelde met de Heere. Zoals Lot was in Sodom, zo is de kerk in de wereld, zo zijn de schapen te midden van de wolven. En nou bidt de Heere niet, Heere, haal ze maar thuis. Soms zou je dat best wel willen. Heere, haal me maar naar huis. De Heere Jezus bidt niet, Heere, wilt u ze maar thuis halen? Haal ze maar weg uit deze boze wereld. Nee, zolang je hier bent, dan mag je de raad Gods dienen. Heb je een taak? Krijg je een talent? Heb je gaven gekregen? Mag je een getuige zijn? Getrouw in de arbeid die God je opdraagt. Bewaar ze voor de invloeden van de boze. Nou, dat is 2, bewaring. Het derde, als ik denk aan de voorbeden van Christus, dat is de heiliging. Ook dat lezen we in Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid, in uw woord is de waarheid. Heiliging, wat is heiliging? Dat is niet dat je helemaal niks meer mag, maar heiliging is positief. Dat je toegewijd bent aan de eer van de Heere. Dat je als het ware ja, je leven aan hem niet alleen toevertrouwd, maar ook toegewijd bent. Dicht bij de Heere mag leven. Zoals een maagd, een reine maagd, zegt de schrift. Zoals een verloofde toegewijd is aan haar aanstaande bruidegom. Laat ik eens een ander voorbeeld gebruiken. Ik heb eens gelezen in de voorbereiding. Stel je voor dat je nou een hele oude, antieke, verroeste kist. En die ligt in de sloot. Nou, op een gegeven moment wordt die kist eruit gehaald. Nou, dan is die eruit. Ja, dat is 1. Maar dan gooi je hem niet weg. Ook al stinkt hij en als hij vies en verroest aan alle kanten. Nee, je haalt hem eruit en op een gegeven moment ga je hem opknappen. En dat kost nou het meeste werk. Om uit die sloot te halen, dan gaat nog wel dat oude vieze kastje. Maar om het nou op te knappen. Om het nou te gaan schuren en schoonmaken en verven en polijsten. Dat kost heel veel werk. Maar als het dan af is, dan wordt het ook een prachtig, mooi, oud, antiek kastje. Nou, zo is het nou ook met een zondaar. Daar lig je in de bagger van de zonde. Of je zit vast, je kan losgeslagen zijn in de modder van de zonde. Of je kan vastgeroest zitten in je godsdienst. Hoe jong je ook bent. En als de Heer je daar nou uit gaat halen, dat is 1. Dat is nog maar het begin hoor. Dat noemen we verlossing, redding. Maar dan begint de heiligmaking en dat duurt een leven lang. Dat de Heilige Geest nou met het woord bezig gaat in je hart, in je leven. Om je te veranderen, te vernieuwen. Om je gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. Dat reine leven, dat toegewijde leven. Niet meer liegen, niet meer kwaad spreken. Elkaar vergeven, dat die oude mens, dat oude roest er afgeschuurd wordt. En dat de nieuwe mens Christus gestalte mag krijgen. Dat noemt de Bijbel de heiliging. Daar bidt Christus voor. In de hemel. Mensen, we hebben dat nodig. Ik zal maar blijven bij mijn eigen gemeente. Maar ja, misschien ligt dat in elk kerkgenootschap misschien een tikkeltje anders. Maar bij ons, hervormd Hedel, daar, jij maakt 2 dingen nodig. Niet alleen ben ik veilig, dat is 1. Maar ben ik nou ook heilig, dat is 2. En eerlijk gezegd, in mijn eigen gemeente, dat veilig, er zijn er wel wat mensen die zeggen, ja, de Heer Jezus is ook voor mij gestorven. Nou, daar zet ik niet gelijk een vraagteken achter, maar is dat nou echt? En dat kan je controleren, ambtelijk bedoel ik dat dan. Dat kan je dan, de kenmerken moeten zijn dat iemand die veilig is, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Iemand die veilig is, die gaat in principe ook heilig leven. Daar gaat de geest van God aan het werk om zo iemand toe te bereiden. En de roest eraf te halen. Je kan Christus niet over jouw oude zondaarsmens heen slaan, zodat jij dezelfde blijft, alleen je hebt een vernislaagje over je heen, of een mantel van een christelijke belijdenis. Nee, er wordt ook innerlijk wat vernieuwd. Die oude verroeste kist, die wordt opgeknapt. Die gaat er anders uitzien, die gaat blinken van schoonheid. Dan ga je het beeld van Christus vertonen. Snap je het? Ben ik veilig? Dat is vraag 1. Maar ben ik nou ook heilig in Christus door de werking van de geest? Nou, daar bidt de Heer Jezus voor. Daar uw geheilig volk van uw trouw mag zingen. Daar bidt Christus voor dat dat zijn uitwerking mag hebben in alle die hem toebehoren. Nou, nummer 4. Dat is eenheid. Eenheid. Als Johannes 17 leest, dat had ik ook kunnen lezen vanavond. Johannes 17. Vader, tot 4 maal toe lezen wij dat de hoge priester bidt dat ze één zullen zijn zoals ik, zoals gij vader in mij en ik in u, eenheid. Eerst heilig ze door uw waarheid, eerst de heiliging en dan de eenheid. Eerst de waarheid die heiligt, maar dan ook als tweede eraan verbonden de eenheid. En beste mensen, wat hebben we dat nodig? Die eenheid. Je zou je nog kunnen afvragen, zou dat gebed van Christus nou niet verhoord zijn? Want waar zie ik nou die eenheid? Waar zie ik dat? Zou dat gebed nou niet verhoord zijn? Nou, de ware kerk is natuurlijk één. Die is één. Al die muurtjes die wij gemaakt hebben, die gaat de Heer op een gegeven moment afbreken. Maar de ware kerk is natuurlijk één. Eén in hem. Maar dat moet ook uiterlijk zichtbaar worden. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. De eerste christenen, daar zien we, die waren eendrachtig bijeen. Wat gaat er dan een werfkracht vanuit? Ik schaam me wel eens, alleen al als je erover nadenkt, dat ik in zo'n dorp als Hedel, waar ik dan sta, dat je 3 kerken hebt. Je hebt een katholieke kerk, je hebt een hervormde kerk en je hebt een gereformeerde gemeente in Nederland. Dat zijn er 3. Nou, zo'n klein dorpje. En misschien na 1 mei 2004 hebben we de 4. En dat denk je wel eens bij jezelf. Weet je wat ik wel eens gedacht heb? En nogmaals, ik bedoel dat eerbiedig. Stel je voor dat de Heere Jezus, zoals hij op aarde heeft rondgewandeld, dat hij nou aanstaande zondag in Hedel zou komen. Waar zou hij dan gaan kerken? In welke van de 3? Weet je wat ik wel eens gedacht heb? Ik denk dat de Heere Jezus in geen van die 3 kerken zou gaan kerken. Ik denk dat de Heere Jezus zou gaan naar een grasveld net buiten het dorp. En dat dan al degenen in die 3 kerken die liefde voor hem hebben, dat ze nou hun eigen kerk gaan verlaten en naar hem toe gaan. Dat denk ik. Want mensen die kerk en die kerken, het gaat toch uiteindelijk om de koning van de kerk. Wat zou je dan arm zijn, dan zou je dan in je eigen kerkje blijven zitten. Terwijl de koning buiten staat op het grasveld. Dan zou je toch je eigen kerk verlaten, dan zou je beminnaars van de Heere vanavond, dan zou je toch naar hem toe gaan. Want het maakt toch niet uit wat het naambordje erop staat. Ik bid dat ze één zijn. Gelijk gij vader in mij en ik in u. En die eenheid, die is nou alleen in Christus. Hoe dichter de spaken van een wiel, hoe dichter nou bij de as, hoe dichter ook bij elkaar. Hij is de as, hij is het as, hij is het middelpunt. Hij is het middelpunt van de zijne. En dan gaat er werfkracht van uit. 5. Dat is de Heere Jezus bidt om de Heilige Geest. Dat is ook het eerste wat hij met Pinkster heeft uitgestort. Het eerste gebed was, ik zal de Vader bidden om de trooster en die zult gij ontvangen. En die is ook gegeven op de Pinksterdag. En dat doet de Heere nog steeds. En dat hebben wij ook zo nodig, die vervulling, telkens weer opnieuw met de Heilige Geest. 6, dat is de Heere Jezus bidt. Hij zuivert, hij zuivert. En dat vind ik, ja, dat komt dan ook weer wat dichterbij. Hij zuivert, wat doet hij als voorbidder? Hij zuivert mijn gebeden. Van mijn kant zijn mijn gebeden vaak zo zwak en zo hulpeloos en zo stuntelig en zo gebrekkig. Ja, soms kom je niet verder dan een zucht. Mijn bidden is vaak zo gedachteloos. Ja, als je een gezinnetje hebt en je bidt, ja, je bidt 's ochtends. Je bidt eigenlijk 8 keer per dag, hè? Als goed geteld, dan bid je 8 keer per dag. 'S Ochtends als je opstaat, voor het ontbijt, na het ontbijt, voor de lunch, na de lunch, voor het diner, 's avondeten, na het avondeten, en dan ook nog eens een keer voordat je naar bed gaat. Dus je bidt 8 keer per dag. Nou, dat doe je dus per week, doe je dat 56 keer. Dan zijn er ook wel eens van die gebeden die zeggen, hebben we nou al gebeden aan tafel? Zeg, papa, hebben we al gebeden? Ja, dat is waar. Oh ja. Nou, doen we het nog maar een keer. Je schaam je toch, hè, voor zulke gebeden. Dan doe je dat zo gedachteloos. Je bent er eigenlijk helemaal niet bij. Je doet het omdat het hoort. Bidden, dat kan ik eigenlijk zo slecht. Bidden, dat gebeurt zo vaak in een sleur uit gewoonte, maar in hoeverre is mijn hart er nou bij? Ik schaam me soms voor mijn eigen gebeden. Ik schaam me soms voor mijn eigen bidden. Wat bid ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Het is vaak ook een hetzelfde. Nou is dat helemaal niet zo erg hoor, maar het is vaak ook hetzelfde. En dat kan zo vaak sleur zijn. En dan is het hart, dan is de bezieling eruit. Het is vaak zo onbeholpen. Mijn gebeden komen vaak niet verder dan een verlanglijst. Heren, wilt u dit en wilt u dat? Ik ben zo zelf op mezelf gericht. Ik ben zo snel afgeleid. Wat doe je als je 's ochtends begint of 's avonds en de telefoon gaat? Ja. Je zou dat ding er eigenlijk af moeten, maar ja, dat doe je dan ook weer niet. Ja, wie zou er nou, dan denk je ter plekke, wie zou er nou gebeld hebben? Terwijl ik aan het bidden ben. Of hebben jullie er nooit geen last van? Bidden, wat is het vol met onreinheid? Wat is het ook vol met het stof der aarde? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Soms komt het gebed voor je gevoel niet verder dan het komt maar niet omhoog. Ik kan maar niet met God in gemeenschap komen. Het is allemaal maar zo vormelijk. Het is zo dor, zo zonder kracht. Niet echt, niet warm. En dan vind ik het zo mooi dat de Heere, hij reinigt, hij verzoent mijn, niet alleen mijn ongerechtigheden, maar ook mijn gebeden. En hij mengt zijn eigen gebeden erin. Ook dat staat in de Bijbel, hè? Dat hij mijn gebeden neemt en zijn voorbeden erin mengt, opdat het aangenaam wordt voor de Vader. Openbaring 8. Ik heb eens een mooi voorbeeld gelezen van een klein kind, dat langs de weg bloemen had geplukt voor moeder. Nou, het kwam met het bosje aan. Ja, misschien ken je dat wel, ouderen onder ons. Gewoon eens een bosje aan uit de tuin of langs de kant van de oever. Je bent gaan wandelen, bloemen plukken. Nou, het komt aan met het bosje bloemen. Maar ja, het is meer gras en onkruid dan dat het bloemen zijn. Wat zeg je dan als moeder? Joh, gooi weg die troep. Dat zeg je niet. Dan zeg je dankjewel. Het is wel een mooi bos. En wat doe je dan ondertussen? Dan haal je als moeder, dan haal je de meest ontsierende sprieten en het onkruid en het gras haal je er tussenuit. En met je creativiteit weet je er toch nog een leuk iets van te maken. En je zet het op tafel en als vader dan thuis komt, dan zegt hij, nou dat is een mooie bos. Dan weet je als moeder er toch nog, je zet het in een vaas op tafel en dan is het toch nog leuk, mooi om aan te zien. Nou, met eeuwig gesproken, weet je wat de Heere doet? Met al die gebeden van ons. Hij verzoent en zuivert. Hij haalt de sprieten ertussenuit. De meest ontsierde sprieten. En het onkruid en het gras. Hij zuivert ze. En door zijn handen gaan dan mijn gebeden, gezuiverd door hem, naar God de Vader. En hij hoort. En hij verhoort. Ander voorbeeld. Bunyan. De stad Mensenziel. De Heilige Oorlog. Daar noemt Bunyan ook een mooi voorbeeld over. Wat doet de Heer Jezus nou als hoge priester? Op een gegeven moment stad Mensenziel is belegerd en dan gaan ze een brief schrijven. De generaals van stad Mensenziel hebben een brief opgesteld die bestemd is voor koning El Shaddai in het hemelhof. He, God in de hemel. En dan staat er in de Heilige Oorlog van Bunyan dat prins Emmanuel, die las de brief eerst En hij bewerkte die smeekbrief. Hoe dan? Prins Emmanuel nam de brief van die generaal van stad Mensenziel en hij bewerkte die brief. Dat wil zeggen, hij streepte door wat niet goed was opgesteld. Hij vulde aan wat eraan ontbrak. En waar de smekingen niet krachtig genoeg waren, daar versterkte hij ze. En zo aangevuld en verbeterd en versterkt gaat dan die brief naar koning El Shaddai. En dan wordt hij inderdaad gehoord en verhoord. Nou, dat vind ik iets, een prachtig mooi voorbeeld. Zo gaat Christus met mijn zwakke, stamelende, gebrekkige gebeden naar zijn vader. En in zijn hoge priesterlijke bediening neemt hij als het ware mijn gebeden over. En hij verbetert ze. En hij zuivert ze. Die ook voor ons bidt. Weet je wat ik ook een troost vind? Laat ik nou maar eerlijk zijn vanavond. En als jullie het zijn, dan zal u het echt moeten beamen. De Heere weet wat maaksel we zijn. Er zijn ook in het leven van die biddeloze tijden. Ook bij een dominee, ook bij een dominee. Alleen je moet elke zondag bidden, daarom doe je het ook. Amshalve. Maar dat je het nou altijd met je hart doet. Ik bid 8 keer per dag en dan nog eens een keer die 6, 7, 8 keer dat ik bij mensen op huisbezoek ga. Dan zit je al aan de 16 keer per dag. En als het nou 2 of 3 keer met mijn hart is, dan is het al veel. En toch moet je doen. He, ga dat niet met de geest, dan moet je het met je verstand doen. Toch moet je niet nalaten. Maar herken je dat nou, die biddeloze tijden? Dat je zo gevangen zit in je gedachten, in jezelf. Omdat bepaalde omstandigheden je zo kunnen opslokken en zo kunnen bezighouden, dat je niet meer kan bidden. Dat voor je gevoel de hemel van koper is, er komt niks meer door en de aarde van ijzer. Je kan je gedachten niet goed ordenen. Je vouw je handen, je sluit je ogen, je buigt je knieën, dat kan je nog. Maar je ligt op je knieën en denk je, waarom leg ik nou eigenlijk mijn knieën? Wat moet ik nou eigenlijk bidden? Wat moet ik nou eigenlijk bidden? Je kan je gedachten moeilijk ordenen. We ervaren geen enkel contact meer met de hemelkoning. Ons bidden is dan niet meer dan een zucht. O Heere, help toch. Maar verder kom je niet. Je kreunt. Dacht ik aan God, dan kreun ik. Of je bent dwars. Heb je dat ook wel eens? Ik heb dat ook wel eens. Maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want dan krijg ik misschien geen nodiging meer voor de volgende keer. Maar ik ben ook wel eens dwars. Dan zeg je, jongens, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te bidden. Ik heb helemaal geen zin om te bidden. Niet, ik kan niet. Ja, dan ben je nog, ja, dan voel je ook ongelukkig. Als ik niet kan, je wil het wel graag, je ligt op je knieën, maar ik kom geen woord uit. Ik kan niet, maar ik ben ook soms wel eens zo dwars. Ik zeg, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil niet meer bidden. Zo hard is het van binnen. Zo'n klomp ijs. 1 brok opstand tegen God. Of je kan ook te ziek zijn om te bidden. Dat kan ook. Als je geopereerd moet worden en je ziet tegen de narcose op en je ligt dan. Of je wordt dement. Dat kan ook. Terwijl je vroeger wel geestelijk contact had met de Heere. Een kind van de Heere was en oprecht christen en je wordt totaal dement. Of je raakt in een depressie. Een ernstige depressie. Het gaat langs de rand van de afgrond. De vertwijfeling die slaat toe. Je mocht van geen vertroosting horen. Je bent moedeloos. Gevoelens van zinloosheid. Waarom leef ik? Waarom geloof ik nou eigenlijk nog in God? Bestuurt hij nou wel mijn leven? Bestaat hij eigenlijk wel? De gevoelens van doelloosheid. Het kan soms zo diep gaan dat je door het nulpunt heen gaat voor je gevoel. En dan vind ik het zo'n troost, hè? Die ook voor ons bidt. Als ik het opgeef, dan gaat hij door. Ik geef het op, maar hij gaat door met zijn gebeden. Hij gaat verder. Wat kan het al veel voor je betekenen als mensen tegen je zeggen, ik zal voor je bidden. Dat kan echt veel voor je betekenen. En ik zou eigenlijk willen aanraden, dan mag je best eens tegen elkaar zeggen, als er nou iemand is die geopereerd moet worden, of een chemokuur, of depressief is, of ja, in je omgeving iets, of in je familie, of in de gemeente wat. Dan mag je best tegen elkaar zeggen, ik zal voor je, maar moet ook doen. Het is eigenlijk nog beter om te zeggen, ik zal vanavond voor je bidden. Heel concreet, niet ik zal voor je bidden, ja dat kan wel eens een keer gebeuren. Nee, ik zal vanavond voor je bidden. Of ik zal deze week elke dag voor je bidden. Dat is concreet. En wat kan het al geweldig fijn zijn als je zelf in een nulpunt, in een dieptepunt zit. Maar ja, een mens doet dat 1 keer, 2 keer, 3 keer, 10 keer, dan vergeet je het. Maar wat is het rijk hier die ook voor ons bidt. Het allergrootste en het heerlijkste is dat die ene er is die meer is dan 1000 mensen. Dat hij voor je bidt. Als Gods volk voor je bidt, ja, dat is groot. Nou ja, als Gods zoon voor je bidt, dat is nog veel en veel groter. Wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon van God, zegt de artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, dan nog iets, het zevende, dat is, weet je waar de Heer Jezus ook om bidt? Dat is om een behouden thuiskomst. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. En dan zie ik weer een iets in het Oude Testament wat daarop lijkt. Isaac. Isaac was aan het bidden in het veld. Terwijl zijn bruid uit het verre land door Eliezer naar hem toegebracht werd. En onderwijl bad hij in Kanaan. Hij bad zijn bruid naar hem toe. En zo is het ook met Christus in de hemel. Ik wil dat waar ik ben ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Hij is de strijd te boven, hij is in het hemels Kanaan en hij bidt voor zijn strijdende kerk op aarde. In Romeinen 8 hebben we dat ook gelezen. Wat kunnen er problemen zijn in omstandigheden? Honger, vervolging, verdrukking, zwaard, benauwdheid, gevaar. Nero was er toen de tijd van de Romeinenbrief. En toch ligt de kerk vast in biddende handen. Hij bidt ze er doorheen en ze komen eenmaal veilig thuis. Waarom bidt de Heer Jezus zijn kerk naar zich toe? Mag ik nog eens iets zeggen? Daar moet je over nadenken. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik zeg het nu verkeerd, denk ik. De Heer Jezus als de Godmens in de hemel. Hij zegt, Vader, nou heb ik uw gezelschap. En dat is zo groot en dat is zo heerlijk. Maar ik zou nog wat meer willen. Nou wil ik ook hun gezelschap bij me hebben. Namelijk diegene die gij mij gegeven hebt. Zie je dat? Hij zegt, Vader, ik heb nu uw gezelschap in de hemel. En ik wil ook hun gezelschap. Ik wil dat zij er ook zijn die gij aan mij gegeven hebt. Wat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Nou, ik ga eindigen. Ik heb iets gezegd ook over de inhoud van zijn gebed. Die 7 dingen. Ten slotte voor wie? Voor wie? Daar heb je zeker al de tijd op zitten wachten. Voor wie is dat nou, dominee? Nou, dan heb je verkeerd zitten luisteren. Want de eerste vraag is niet voor wie. De eerste vraag is, wie is hij? En de tweede vraag is, voor wie is hij? Wij draaien het om, hè? Als die dominee er maar goed zegt voor wie het is. En separerend preek, mensen, je oren staan. Vanaf uw standpunt kan ik het wel begrijpen, maar uw standpunt is verkeerd. Nummer 1 is altijd, wie is hij? En nummer 2 is, voor wie is hij? Eerst nou maar eens zien op hem. Of je er nou deel aan hebt of niet, eerst nou maar eens zien op hem. En wat is er dan een lieve voorbidder in de hemel? Hè? En wat denkt hij dan overal aan? Hè? En zelfs die zwakke gebeden, hij verzoent en zuivert, hij maakt ze heerlijk. Hij heeft zijn kerk in het oog, ook al moet ik sploeteren en strijden. En hij... Bid door als ik het opgeef, wat hebben we toch een lieve zaligmaker. Ja, maar tenslotte toch die vraag, voor wie is dat nou? Nou, die ook voor ons bidt. Wie zijn die ons? Ja, nou moet ik me goed uitdrukken natuurlijk vanavond. Nou, allereerst de gemeente van Rome. Daar bent u het mee eens, denk ik. Hè? Maar hij schrijft aan de gemeente van Rome. Dus die ons, dat is de gemeente van Rome. Ik zou het ook nog heel erg veilig kunnen zeggen. Weet je wie die ons zijn? Er staat in vers 33 van Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Dus die ons, dat zijn de uitverkorenen van God. Punt. Amen. Nee, nog geen amen. Nog niet. Daar schiet je eigenlijk nog niet zoveel mee op. Want wie zijn dan die uitverkorenen van God? Nou, dan ga ik het hoge priesterlijk gebed erbij halen. Ons. Dan zegt de Heer Jezus, ik bid voor de gegevenen van de Vader. Ja. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik hen. Voor de gegevenen van de Vader. Ja. En dan wijst de Heer Jezus als het ware op zijn hart, die 12 edelstenen. Dat zijn de gegevenen van de Vader. Ja, maar hoor ik daarbij, dat vind ik nou zo hoog om dat nou van mezelf te zeggen, dat ik een gegevene ben van de Vader, dat ik een uitverkorene ben. Paulus was dat wel, die was verzekerd, maar ik. Mag ik iets anders zeggen? Weet je wat de Heer Jezus zegt in Johannes 7, ook in het hoge priesterlijk gebed? Hij noemt ze gegevenen van de Vader, maar hij noemt ze ook, ik bid niet alleen voor de discipelen, maar hij zegt in vers 20 van Johannes 17, ik bid ook voor allen die door hun woord, door het woord van de discipelen, in mij geloven. Dus dat is het scharnierpunt. Die gegevenen van de Vader, de uitverkorenen van God, dat zijn dezelfde als degenen die in Christus geloven door het woord van de apostelen. De gelovigen in Christus, zo zou ik het even goed kunnen zeggen, dat zijn allemaal dezelfde. Hoe ze ook tot Christus zullen komen, maar die in hem geloven, die zijn in zijn voorbeden begrepen. En wie zijn dat dan? Nou, ook dat staat er in het hoge priesterlijk gebed. Dat zijn degenen die het woord hebben aangenomen, die dat woord hebben bewaard. Die hebben erkend en geloofd dat u, o Vader, mij Christus hebt gezonden. Ik ga het nog anders zeggen. Weet je wie die ons zijn? Er staat in Hebreeën, we doen maar schrift met schrift vergelijken. Het zijn, daar hij volkomen kan zalig maken, allen die door hem tot God gaan. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wie dan? Dat zijn al diegenen die door Christus Jezus tot God gaan. Die door het verlossingswerk van de Heere Jezus tot de Vader gaan. Behoor jij daarbij? Als je nou vanavond je knieën buigt, ga je dan door het werk van Christus. Besef je dat buiten Jezus geen leven is? En dat buiten Christus God een verterend vuur is? Dat je de heiland met je moet hebben, want alleen kan jij niet gaan, kan je ook niet voor God te verschijnen. Als je nou door hem, weet je wat Bunyan zegt? Hij zegt, het is zo heerlijk om met Christus in je armen te liggen en zo tot de Vader te gaan. O God, in mij is niks, enkel zwartheid, enkel onreinheid. Onkruid, sprieten en gras, maar een enkel bloem dat voor u is. Maar heren, nou, hoor me nou om Christus wil. Door hem tot God gaan. Nee, Paulus zegt geen grote dingen over de gelovigen. Hij zegt grote dingen over Christus, door hem tot God gaan. Voor wie bidt de Heer Jezus? Altijd weer een moeilijke vraag. Ik zou ook kunnen zeggen, toen hij op aarde was, bad hij ook voor de ongelovigen. Jawel. Hij bad voor zijn beulen, Vader vergeef het hun aan het kruis, hij bad voor de overtreders. Zo was hij op aarde en nu in de hemel. Zou hij anders zijn? Jullie kennen allemaal die gelijkenis door Christus uitgesproken van die onvruchtbare vijgenboom. Hè? Onvruchtbaar. En dan bidt, dan smeekt die hovenier aan de eigenaar, laat hem nou nog dit jaar staan. Nou, dat is een gebed wat de Heer Jezus voor ons allemaal bidt in de hemel. Laat hem nog dit jaar staan, dat we nog levend heden der genade. Dat er vanavond weer mest omheen gelegd wordt. Dat is dankzij de voorbeden van Christus. Ik ga het nog anders zeggen. Al weet je nou niet of je nou een van die juwelen, die edelstenen op zijn hart draagt. Die hij op zijn hart of daartoe behoort. Ik zeg vanavond wel dit. Hij bidt vanavond tot jou. En daar komt niemand onderuit. Hij bidt tot jou. Er staat in Gods woord, 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Wij bidden van Christus wegen. Als het ware ligt de Heere, smeek het op zijn knieën. Om vanavond aan jou, die gekomen bent te horen van de voorbeden van Christus. Om te bidden, om te smeken, mag ik je zalig maken? Wat is dat een wonderlijk gebed. Hier bidt de aarde niet tot de hemel, maar de hemel, God bidt tot mij. Hier roept niet een mens tot God, maar God die smeekt aan mij. Laat je met mij verzoenen. Hier is er geen drenkeling die tot zijn redder roept, maar de redder die bidt, die roept tot de drenkeling. Dat zijn jullie, dat ben ik. Mag ik je zalig maken? Hier is het een bewogen vader. En een bewogen zaligmaker, die bidt, die roept, mag ik jou ontrukken, o zondaar van de hel? En daarom zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Wie houden er nou van je? Dat zijn er niet veel, dominee, die kan ze op één hand tellen wie echt om mij geven. Nou, misschien heb je een goede vader en moeder. En misschien heb je een lieve vrouw. En misschien heb je lieve kinderen. En toch staat er in de geloofsbelijdenis, ik heb het voorgelezen, er is niemand die ons liever heeft dan Christus. Dus nog liever dan vader en moeder, vrienden, broers, zussen of kinderen, heeft Christus ons. Wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan hij? Wie? Noem nou eens iemand op. Zo spreekt de geloofsbelijdenis over wie de Heer is. Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, daar het God belieft om zijn zoon tot voorspreker te geven? Mag ik jouw advocaat? God geeft zijn voorspreker. Mag ik dan, o schuldige zondaar, mag ik jouw advocaat worden vanavond? Ik hoop dat de Heer het vanavond druk krijgt op zijn spreekuur. Dat we allemaal naar hem zouden toegaan, Heere. Wees ook mijn advocaat, wees ook mijn borg. En kinderen van God in ons midden vanavond. Beminnaars van de Heere, liefhebbers van de Heere Jezus. Gelovigen in hem, uitverkorene Gods, hoe moet ik je noemen? We zouden hem wel zeer moeten beminnen. Want, laat nou dit de les zijn voor je. Hij opende niet alleen zijn zijde voor mij aan het kruis, met bloed en water eruit. Hij opende niet alleen zijn zijde voor mij. Hij opent nog steeds zijn mond voor mij. Mijn naam niet alleen opgeschreven in de hemel in de boeken, maar mijn naam ook op zijn lippen en op zijn hart. Hij stortte zijn bloed voor mij en zijn voorbeden is bestemd voor mij. Hij is mijn verzoener toen hij op aarde was, brandofferaltaar, voorhof. En hij is nog steeds mijn voorspraak nu hij in het hemels heiligdom is, aan het reukofferaltaar. Nou, als de Heer Jezus nou zo bezig is om voor mij te bidden, laten wij bezig zijn om voor hem te leven. Hij is het waard. Als hij onze namen vermeldt voor God, laten wij zijn naam vermelden onder de mensen. Ons niet voor hem schamen. Als hij zijn tijd besteedt in de hemel tot mijn heil, laten wij onze tijd besteden tot zijn eer. Als hij voor anderen bidt, laten wij ook voor anderen bidden. Ook voor anderen bidden. Onze handen vouwen. Als hij bidt op de troon van zijn vader, laten wij dan bidden voor de troon van de Vader. Mag ik het met drie woorden samenvatten? De kern van zijn voorbeden, dat is mijn verzoening met God. Vader, vergeef het hun. En de kracht van zijn voorbeden, dat is dat mijn geloof niet zou ophouden. Hij bidt me er doorheen. En de vrucht van zijn voorbeden is dat ik eenmaal veilig zal aankomen. Zijn been met opgeheven handen, klim voor Gods heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als een offer die des avonds branden. Dat zij zo.